vanaf de eerste tot kan ik alleen zeggen, veilig aangekomen, nog niet volledig ontwikkeld en tevreden. En wat ons onderwerp betreft wil ik u eraan herinneren dat wij streeks van deze groep niet alwetend of onfeilbaar zijn. Verneem niet best dat we dus nu gaan praten over het verschil tussen Jezus en de Goeroes. Wanneer je probeert om een verschil te definiëren, dan moet je eerst uitgaan van een norm. Ik denk dat de norm waar het hier over gaat, voornamelijk ligt in de totaliteit of het meer kosmische van een bewustzijn. Jezus is een figuur die in vele opzichten lijkt op een moeder. Natuurlijk hebben we later de wonderverhalen gekregen rond zijn geboorte, zoals dat gebruikelijk is bij heel veel personen die bijzonder in aanzien zijn gestegen. Boeddha, maar ook Franciscus van Assisi en bepaalde Chinese filosofen bijvoorbeeld, zijn eveneens onder zeer bijzondere omstandigheden geboren. De Jezus die we kennen is eigenlijk maar een heel klein deeltje van de werkelijke Jezus. Wat je van hem hoort, dat is zijn openbaar leven. En zelfs van alle leringen die hij gegeven heeft, is er maar betrekkelijk weinig overgebleven. Is er wel genoeg geweest voor een paar evangeliën, zo is het niet. Maar toch alles bij elkaar genomen, heeft Jezus de mensen meer gebracht in zijn tijd en meer geleerd. Hij was, in tegendeel met de meeste goeroes, niet met zichzelf bezig. Een goeroe is iemand die meestal een innerlijke weg volgt en die daarbij bereid is en ieder te aanvaarden die dan toevallig die weg mee wil gaan, die absoluut onderwerping van zijn leerlingen pleegt te vragen en die daarnaast heel vaak voorwaarden en levenscondities oplegt aan zijn leerlingen waar hij zelf niet of dan al nood beantwoordt. Jezus is een mens die gereisd heeft. Er is weinig van bekend, ik weet het. Maar hij is bijvoorbeeld van ongeveer zijn inwijding in tempels in, waar Mitra zullen maar zeggen, is hij dus eigenlijk op reis geweest. Hij is daarna nog een keer op reis geweest. Zijn familie had relaties met Egypte. Hij heeft kennis gemaakt met Egyptische denkers, ook met Egyptische magie neem ik aan. Hij heeft wat kennis gemaakt met de denkers van het oosten. En schijnt zelfs doorgedrongen te zijn tot aan de grenzen van zeg maar het huidige Pakistan. In al die tijd horen we van Jezus niets. Er wordt weinig over gesproken. Pas wanneer hij terugkomt, en dan is hij al een jaar 627, dan horen we dat hij overal als leraar optreedt in de verschillende synagogen. En als hij in de shul komt, ja, dan is hij een gerespecteerd persoon. Hij weet veel, hij heeft veel gezien. Hij is belezen. Kortom, hij heeft respect. Maar als hij begint om tekst uit te leggen, dan is het al heel gauw een profeet die in zijn eigen land niet geëerd wordt. Hij gaat namelijk niet uit van een bestaansstelsel. Hij gaat uit van een innerlijke waarheid. Kijken we naar de meeste goeroes, dan ontdekken we dat ze hun denken enten op bestaande stelsels. Sommigen gaan uit van yoga-systemen, anderen gaan weer uit van oude Sanskriet-geschriften, weer anderen grijpen naar filosofieën die erg belangrijk zijn geweest en misschien nog zijn en die tussen boeddhisme en hindoeïsme in leven. Een guru schept het idee dat je buiten de wereld staat, dat je meer bent dan een ander. Hij moet dit wel doen, want zijn gemeenschap is besloten. Zijn wereld bestaat niet uit mensen die voortdurend in en uit gaan in die maatschappij, die daar voortdurend contact mee hebben. Nee, in tegendeel, hij heeft eigenlijk de ashram nodig. Het eigen afgesloten dorp, zeg maar, met als centrum de leermeester en daaromheen de leerlingen. Daarmee wil ik geen waardeoordeel geven over hetgeen zij brengen. Dat wel. Er zijn goeroes die heel belangrijke en goede leerstelling verkondigen. Maar kijk nu naar Jezus. Jezus is eigenlijk aan het worstelen met zichzelf of hij de waarheid nu wel of niet zal aanspreken. Want het schijnt dat zijn ontmoeting met Johannes de Doper aan de Jordaan eigenlijk een van de beslissende momenten is geweest daarbij. Vanaf dat ogenblik gaat Jezus rond, zeker. Hij kiest zich volgelingen uit. Iets wat de goeroes ook doen. Maar Jezus kiest alleen maar zijn eigen reisgezelschap uit. Het is misschien oneerbiedig om het te vergelijken met iets als de band van de ring of zo. Maar het boek van Tolkien, dat zo'n lange tijd opvang heeft gemaakt. Maar hij zoekt eenvoudig reisgezel. Zijn apostelen worden ook geroepen en ze gaan mee. Maar het is geen kwestie van ik zal je dit geven of ik zal je dat leren. Het is gewoon, ik heb je nodig, ga je mee. De guru heeft over het algemeen de neiging om eerst te vertellen wat hij allemaal voor je kan doen en dan een onderwerping te eisen. Jezus eist deze kennelijk niet. De praxis van Jezus' leven wijst er steeds weer op dat hij zeker niet armoedig is geweest. Men denkt heel graag aan hem als een soort arme bedelaar met zijn gevolg door het land trekkende. Maar de praxis moet anders geweest zijn. Want we horen dat hij op bruiloften wordt uitgenodigd, dat hij overal geëerd is. Zelfs als ze dobbelen om zijn overkleed, dan doen ze dat omdat het alleen een stuk geweven is. Dan geloof me, dat was in die tijd een kostbaarheid. Dus wanneer je die dingen bekijkt, dan zeg je, wat heeft Jezus dan gedaan? Hij heeft naast de uitgekozen leerlingen eenvoudig mensen aanvaard. De mensen die hij aanvaard heeft, al lange tijd genoemd als de 42 of de 72, zijn mensen die niet aan hem gebonden zijn, op geen enkele manier, buiten door hun eigen wil. Jezus oefent op hun leven, hun werken, geen invloed uit, anders dan door zijn persoonlijkheid. Hij schrijft hier het goed. Met hen heeft hij plechtigheden op afgelegen plaatsen, vaak ergens een beetje een woest gebied. En dat wordt dan omschreven als magie, inderdaad. Daar worden bepaalde plechtigheden gevierd, waarin we toch wel Egyptisch-magische en Persisch-magische elementen aantreffen. Maar dan gaat Jezus onder het volk. En wat is hij? Hij is iemand die voor iedereen toegankelijk is. Niet de guru, die een lijfwacht nodig heeft, dus een bepaalde, om te snuffelen of je niet te veel met melk, kaas of tabak rijdt. Nou, want dan moet je eerst van die lucht onderaan zijn voordat je in zijn nabij mag komen. Hij is gewoon iemand die overal doorheen gaat. Natuurlijk, het is erg mooi wanneer een guru zegt, mens, leef je uit. Jezus zegt niet dat je niet uit mag leven, maar hij predikt zelf discipline. Dat wel, geen wet van buitenaf, niet, je moet dit en je zult dat. Hij predikt zelf discipline. En hij geeft er een reden voor. Hij houdt de mensen ook niet bezig met allerhand diepgaande filosofieën. Als er één ding is wat Jezus had kunnen worden, dan was de volksmannen geweest. Want hij had absoluut de gave van het woord. Hij wist telkenmale weer te spreken precies in die beelden die voor zijn gehoor aanvaardbaar waren. Wat mocht blijken uit bijvoorbeeld de toch wel zuiver rabbinale opzet van vele van zijn gelijkenissen. Hij geneest mensen langs de weg. Gewoon omdat ze het vragen, of misschien omdat hij vindt dat het nodig is. En ook dat is een eigenaardig verschijnsel. Er zijn goeroes die kleine, maar grotere wonderen doen. Laten we dat niet uitvlakken, niet zeggen dat het niet bestaat. Maar hun wonderen zijn voor exclusieve gelegenheden bestemd. Ze zijn als het ware alleen maar demonstratie. Voor Jezus is dat genezen, dat helpen, eigenlijk een kwestie waar we zelfs in het moderne christendom niet bepaald veel raad mee weten. Neem nou die bruiloft in Cana bijvoorbeeld. Iedereen heeft, zo te zeggen, een tikkeltje de hoogte. En er is geen wijn meer. En wat doet Jezus? Hij maakt een gebaar over vaten met water. En het smaakt hen als de beste wijn. Het was kennelijk ook wijn, want ze kregen verder de hoogte. Dat zijn heel typische dingen. In de moderne tijd zouden ze zeggen, dat kan gewoon niet. De hele bond van drankbestrijders zou onmiddellijk in het geweer komen. Je kunt dat toch niet aanmoedigen, de laster van de mensen. En wat de zedelijkheid betreft is Jezus kennelijk ook van een heel ander inzicht dan de meeste van zijn volgelingen. Men wilde overspelen de vrouw stenigen, doet Jezus, schrijft in het zand. Zo wel eens gevraagd, wat schreef hij dan eigenlijk? Antwoord dat toen een van de onze gaf, dat zal waarschijnlijk gek mondelijst geweest zijn. In ieder geval geen van hen gooide een steen. Maar hij praat ook aan de bron met een vrouw die vele malen gehuurd was, bovendien een Samaritaanse ketters was. Hij gaat er gewoon niet zitten praten. Hij vraagt zich niet af, is het nu tijd om dit of dat te doen of niet? Wanneer er een jongeling door het dak naar beneden wordt gelaten, dan zegt Jezus niet, ja, maar ik ben uitgeput en ik moet nu mijn geestelijke krachten eerst verzamelen. Ik vind het wel menig hoe ik het hoorde, zelfs als hij alleen snurkt terwijl hij verzamelt. Ja? Nee, hij geneest niemand gewoon. Hij zegt, neem uw bed op en wandel uw zonde zijn verlicht. Dat zijn die dingen die je bij een goeroe nog niet zo makkelijk aantreft. Een goeroe zal wel zeggen, je hebt geen schuld. Maar je zal niet zeggen, alle schuld die op je hebt geladen is afgedaan. Ik dacht dat dat een kenmerkend verschil was. Wanneer we te maken hebben met al die grote denkers uit het oosten, en er zijn er zeer vele, die de westerling zeggen wat hij moet doen, dan zijn het altijd, moet ik zeggen, een beetje die peuterigheden. Het klinkt allemaal erg mooi, het is vaak een beetje vreemd geformuleerd, en het houdt zich voortdurend bezig met u. Als de mens, als je leren wordt, dan is de meester is met jou bezig. Jezus is geen boer in dat opzicht. Hij houdt zich niet met één mens bezig, maar altijd met allen die hij kan bereiken. Nu kunnen we erover vechten of Jezus nu inderdaad op een onverbaarlijke manier water en, pardon, water, hoe het heet, vis en brood heeft vermenigvuldigd. Ik denk dat het water een beetje Franse inslagvorm is. Weet het, wasom. Maar dat kan allemaal anders zijn geweest dan het water is verteld. We dat nog maar rustig accepteren. Maar zelfs dan blijkt dat Jezus eigenlijk veel meer weg heeft van bijvoorbeeld een, ja, niet zou zijn Mahatma Gandhi in zijn benadering, dan van de geestelijke leiders die men over het algemeen de goeroes noemt. Dan zou ik daarom als eerste en grootste verschil willen stellen. Jezus is voortdurend bezig met alle mensen die hij beroeren kan, en vaak meer, En is daarnaast ook bezig niet alleen met het verleden en het heden, maar ook met de toekomst. Hij verenigt allerhand dingen in zich en geeft die aan de mensen verder. Een guru is iemand die volgens een bepaald systeem een zekere weg bereidt voor zijn mensen. Maar het gaan van die weg is gebonden aan een onderwerping. Dus om een gelaat te zijn, een leerling te zijn, moet je onderdanig zijn aan je meester, je leermeester. Jezus vraagt geen onderdanigheid. Hij is voor zijn tijd zeker uitermate vrijzinnig. Hij geeft de mensen een weg en ze moeten maar zien hoe ze hem gaan. Hij zegt niet tot de mensen, doe dit nu maar of doe dat nu maar. Hij stelt ze voor een keuze. Hij maakt ook geen verschil tussen degenen die bij hem horen en misschien zelfs zijn tegenstander. Hij is even bereid om een Romeins hoofdman te helpen, wiens dochtertje in levensgevaar is. Schoon Romeinen de grote vijanden waren van Israël in die tijden. Dan, als hij dat doet voor de mensen van zijn eigen geloof. Hij is volkomen bereid om zelfs een fariseer die om andere redenen u niet zo graag ziet, te helpen wanneer het nodig is, zonder er ook iets voor terug te vragen. Hij vraagt geen aanvaarding, hij vraagt alleen maar dat men op het ogenblik dat hij helpt, dat men hem als helpt aanvaardt. Klaar. Ik dacht dat er nog een tweede punt was, wat we als groot verschil kunnen formuleren. Jezus is niet essentieel in zijn stoffelijke vorm voor het verdere leven van zijn leer. Nu wil ik het niet hebben over de wonderen die de apostelen hebben gedaan, zelfs Paulus heeft ze gedaan, wat tenminste voor geloof wat er in de handelingen en in de brieven staat. Maar ik heb het doodgewoon over het feit dat hij allerhand mensen inspireert. Niet alleen degene die christen worden. Hij heeft indirect invloed op zeer veel andere geloofsvormen. Hij heeft invloed zelfs binnen het Jodendom. Veel groter dan u zich nu kunt voorstellen. Vooral de Romeinse Joden, die in Palestina daar een heel eigen wijk hadden in die tijd, zijn door het christendom, ondanks alles, heel sterk invloed in hun wijze van denken en van handen. Jezus is dus eigenlijk alleen een beginpunt. Een guru is een veel beperkter geheel, maar probeer in zich begin en einde te zijn. Of Jezus voor ons het einde wordt, dat we zullen wel eens zien. Dat weten we gewoon niet. Maar wanneer het waar is dat hij terug zal keren, dat is nog maar de vraag hoe, dan moeten we nog aannemen dat hij alleen maar hetzelfde kan zijn. Dit is de weg. Ik ben het voorbeeld, ik ben de waarheid. Probeer de werkelijkheid te tonen die ik ben. Volg me maar na. Ik denk dat je daar heel rustig kunt zeggen waar de guru een zeer beperkt arbeidsgebied heeft. Is Jezus in zijn werken en zijn poging tot werken kosmisch van werken. En dan nog een derde puntje erbij, nou, we zijn toch bezig. Jezus is uitermate consequent. Die consequentie voert onder meer tot zijn dood aan het kruis. In hoeverre dit nu wel of niet symbolisch vertaald moet worden in zijn later opzet, doet er minder aan toe. Wanneer we namelijk horen dat Flavius Josephus, een Joods-Romeinse historicus, het christendom even meldt, dan heeft hij het wel over een gekruisigde. dat een gekruiselde die niet gekruiseld is in die tijd aanbeden zou worden. Want het verschil is toch, nou misschien 40 jaar, 50 jaar. Dat is niet erg waarschijnlijk. We hebben een historische bevestiging, Jezus is gewoon gestorven voor zijn waarheid, zonder daarbij anderen te betrekken. De meeste goeroes zijn volkomen bereid anderen te laten sterven voor hun waarheid, maar blijken allen geneigd te zijn zich aan persoonlijke onaangenaamheden zoveel mogelijk te onttrekken. Althans, degene die zich als zodanig kenbaar maken. Nu zult u zeggen, ja, maar we hebben toch allerhand dingen van goeroes die rijden daar in de kostbaarste wagens, in Cadillacs of Rolls Royces of wat er tegenwoordig duurt. Nou, dat zal wel. Jezus reed op een ezel, nu en dan. Dat was de Rolls Royce van de arme lieden in die tijd. Er waren maar weinig mensen in Israël die zich een beter vervoermiddel konden permitteren. Dus, nee, daar lopen we vast, hè. Jezus maakte gebruik van de middelen die hem ten dienste stonden wanneer hij dit zag als wenselijk. Nou, dat mag je dan een goede woord niet even duidelijk krijgen. Maar iets anders is dat dezezelfde Jezus dus voortdurend bereid was, als het ware, te luisteren naar zijn leerling. De meeste goeroes eisen van hun leerlingen dat ze niet zeggen, maar luisteren naar hetgeen zij, de leermeesters, zeggen. Nogal enig verschil. Alles wat wij zien van de oude Oosterse wijsheid en discipline is ongetwijfeld tenminste gebaseerd op een deel van de waarheid. Het christendom zoals u het nu kent omvat slechts een deel van de waarheid. Hier kunnen we weer geen keuze maken, want per slotverrekening, of je nou scherf A, B, C of Z hebt, scherven blijven. En zelfs een van de laatste profeten die mijn indisch groot werk heeft gedaan, die dan probeert om alle leerstelligheden van de verschillende geloven samen te vatten als openbaring, die schiet toch weer ergens tekort. Dat hij namelijk aanneemt dat zijn samenvoeging de juiste interpretatie is. Je kunt erover krijgen. Maar wat blijkt verder? Elke guru die begint en meer openbaar op gaat treden, is over het algemeen eerlijk en in grote mate oprecht. De leringen die hij brengt zijn product van eigen belevingen, bespiegelingen en eventueel ook van eigen geestelijke ervaring. Zodra de guru een verhoor krijgt, gaat hij echter meer spelen met hetgeen hij heeft. Hij vernieuwt steeds minder. Hij werkt steeds minder in zichzelf en speelt uiteindelijk een rol. De rol van zijn eigen verhevenheid. Dit heb ik bij Jezus niet aangetroffen. Jezus speelde eerder de rol van de nederige, als het dan een rol was, dan van de verhevenen. De meeste goeroes zijn erg snel op de tenen getrapt. Al zullen ze dat misschien niet laten merken op de manier die u zou verwachten. Ze wensen erkenning. Ze wensen eenvoudig dat men hen als het ware op een troontje zet. Het komt voort uit hun vorm van denken, ik weet het wel. Maar Jezus die toch ook een Oosterse achtergrond heeft. Want Israël was het Oosten ook in die tijd. Heeft dat niet. Profetieën. Jezus heeft in zijn leven enkele gedaan. Zijn ook uitgekomen. Er zijn goeroes die ook profetieën hebben gegeven. Meerdeel daarvan is zelfs ook uitgekomen. Maar Jezus was bewogen door hetgeen hij zag. De meeste goeroes constateren maar. Een betrokkenheid is een geheel andere. Het is die van de objectieve waarnemer, die van Jezus is, degene die met de mensheid verbond, het als aan zichzelf geschiedend ervaart. Ik dacht dat ook dit een argument was voor te vertellen. Er zijn een hele hoop mensen die zeggen, ja, het grootste verschil is Jezus, de Zoon van God. Hij is de enige waarheid. Als je dat gelooft, mag het voor mij. Maar je hebt er geen bewijs voor. Kijk, wanneer de Bijbel zegt dat zij het woord Gods is, dan zeg je daarmee niets. Er is namelijk buiten die Bijbel geen bewijs meer. Wanneer de evangeliën een directe inspiratie moeten zijn van de Heilige Geest, dan vraag je wel af waarom ze zo lang na Jezus dood zijn geschreven, punt 1. En punt 2, waarom er dan zo heel verschillende uitgangspunten zijn. Waarom de een de afstamming van David zo belangrijk vindt, de ander juist weer de vervulling van de profeten. En een derde, eigenlijk weer veel zakelijker, even alles samenvat in het begin. En dan zegt maar de wonderen bij zijn geboorte. Ik zie in die evangelie niet een eenheid die mij ervan overtuigt dat dit nu toevallig de juiste geschriften zijn. Bovendien weet ik dat er heel veel van die geschriften waren. Ik meen dat er toen een keuze is gemaakt uit. Ik geloof dat er 40, 42 of 62, ik weet niet meer, gebruikt zijn toen door een wonder moest worden bepaald welke evangeliën de juiste waren. Het gebeurde in een afgesloten kerk, maar er was wel een onderaardse verbinding met een paleisje waar onder andere een aantal van de heren bisschoppen woonden. Vooral van de Romeinse bisschoppen. Het zou geen moeite zijn om een in knop staande takamandelbloesem te vervangen door een bloeiende. Dus geen bewijs voor die goddelijkheid. Ook geen bewijs voor de goddelijkheid van Jezus, die zichzelf de Zoon des mensen noemt, en niet de Zoon God. Dus wanneer met die dingen aankomt eraan, dan zeg ik af, ja goed, dat heeft geloof ervan gemaakt. Dan wanneer ik naar het menige goeroe kijk, dan denk ik ook, ja wat zijn volgelingen van hem maken, dat is hij toch eigenlijk niet. We kunnen dus alleen maar oordelen op essentiële waarden. Er zijn geen goeroes mij bekend, uitgezonderd misschien in het verre verleden een paar. En ja, dan kun je het goed aan om een voorbeeld die een goeroe wilt noemen. Maar die werkelijk de wereldgeschiedenis veranderd hebben. Jezus heeft het gedaan. Ik kan geen enkele goeroe vinden die geprobeerd heeft alles te herleiden tot de grootst mogelijke eenvoud. Jezus wel. Bergreden en zalenspreking zijn zo simpel, zelfs een kind kan begrijpen wat er wordt bedoeld, maar niet kan uitleggen waarom hij het zo begrijpt. Absolute diepte, uitgedrukt zo kleine en cryptische formulering, dat je als het ware gevoelsmatig ondergaat. Een guru geeft wel gevoelens, maar hij geeft maar heel dezelfde de woorden die de gevoelens wekken. Hij geeft ook nooit voor iedereen dezelfde spreuk. Wanneer hij al een spreuk geeft, geeft hij een zeer persoonlijke, een eigen sleutel tot deze gevoelswereld met zijn achtergronden en hoofd gekregen. Jezus ziet kans om het voor iedereen te doen. Jezus maakt van zichzelf nooit iemand die met wereldlijke macht te maken wil hebben. Alweer heel diep wereld. Hij heeft eenvoudig de behoefte niet om zich te laten gelden. Menige guru is heel erg verontwaardigd wanneer iemand, zelfs als het maar een stomme reek is, zijn waarheid en waardigheid in twijfel trekt. Jezus kan het niet. Maar Jezus is bekend dat hij een zeer driftig mens is geweest. Wij hebben die drift nooit uitgevierd, behalve één keer. En dat was op het ogenblik dat in de voorhof van de tempel wisselaars en handelaars misbruik maakten van de geloofsgebondenheid van hun medemens. Dat er niets op tegen dat er is wat gezwendeld werd, wanneer iemand daar dus niet toe gedwongen werd. Maar op het ogenblik dat er een soort dwangsituatie werd geschapen, had hij wel bezwaar. De goeroes hebben over het algemeen geen bezwaar tegen uiterlijke machten, zolang ze hun eigen rijkje maar onbehoeven laten. Ze zijn daarentegen vaak alles behalve vredelievend, wanneer ze het gevoel krijgen dat hun eigen superioriteit, hun uitgelezenheid, wordt aangetast. Grote verschil tussen Jezus en de goeroes. Goeroes is erg algemeen. Er zijn er zoveel. Er is natuurlijk een hele reeks gradaties denkbaar op het gebied van deze leermeesters, deze goeroes. Maar de verschillen en verschillen die ik heb benoemd, zijn, dacht ik, voor bijna allen zonder meer toekomst. De keuze is en blijft de onze. We kunnen niet eenvoudig zeggen, Jezus is het enige en de rest deugt niet. Dat heeft zelfs Jezus nooit gedaan. Toen de leerlingen kwamen klagen dat er mensen waren die gewoon door het land gingen en zieken genazen in de naam van Jezus en van de Vader. En toen hadden ze gehoopt dat hij zei, ja jongens, die komt aan jullie monopolie. En dat mag niet. Maar Jezus zei, verheugt u dan. Want ze hebben iets van de waarheid gewonnen. Nou, dat is iets natuurlijk, dat wil er gewoon niet in tegenwoordig. Er zijn goeroes die zeggen, ach, mijn leer is een hulpmiddel. Je kunt bij mij die leer doormaken, totdat je op je eigen benen kunt staan, en dan moet je zelf verder gaan. Ik denk dat Jezus ook zo bedoeld heeft. En dan is het ook heel vaak zo, dat een guru, niet allemaal, ik zet erbij, maar dat een guru eigenlijk zegt, ja mensen, jullie moeten je onderwerpen aan mij, maar als jullie maar goed in mijn kunnen blijven, dan is het in orde. Jezus daarentegen vertelt van de goede herder. De herder die de schapen die allemaal fatsoenlijk zijn, heel rustig in hun eentje samenlaat, die gaat op zoek naar verloren schapen. Hij vertelt van de verloren zoon. De vreugde is er niet over degene die nooit gezondigd heeft, maar over degene die gezondigd heeft en beseft heeft. Kennelijk gaat het bij Jezus er juist om, dat je innerlijk de juistheid beseffende terugkeert op je keuze maken. Bij velen van de goeroes is het eerder zo, dat je je keuze gemaakt hebbende, met alle kracht, macht en middelen, gehouden wordt aan de gehoorzaamheid die beloofd hebt. Ik denk, vrienden, dat we daarmee het voornaamste hebben gezet. Ik kan Jezus zeker niet vergelijken met het christendom. Kijk, als Jezus niet uit het graf was opgestaan, dan was hij waarschijnlijk de eerste generator geweest ter wereld. We zien dat wat in zijn naam, door zijn gelovigen, zelfs door zijn leerlingen hier en daar, allemaal op poten werd gezet. Dat was alles behalve zijn. Jezus heeft echter, en dat mogen we er ook bij zeggen, nooit iemand tegen betaling aangesteld. Er zijn bepaalde secten met een guru aan het hoofd, waarbij je tot een soort leraar, zelfs tot een soort bisschop of districtsbeheerder kunt worden, alleen wanneer je voldoende betaalt. Kennelijk zijn de middelen belangrijker dan de innerlijke mogelijkheden. Jezus heeft die innerlijke mogelijkheden altijd een rol gespeeld, door het hele christendom heen. Zien we altijd toch weer dat innerlijke mogelijkheden uiteindelijk bepalend zijn. Ongeacht alle misbruik. binnen. Ik geloof in die Christus. Niet als het mannetje Jezus. Ik geloof in die Christus als een alomvattende kracht. Als iets van liefde, zegen. Maar ook van een mate van begrip. Ik meen dat die Christus en Jezus zich op aarde gemanifesteerd heeft. Of zie dat niet zijn weet. Ik geloof dat grote en hoge geestelijke krachten, althans in sommige goeroes, zich manifesteren. En dat door hen eveneens iets van een meer kosmische waarde, waarheid, rechtvaardigheid, wijsheid enzovoort openbaar. Maar ik voeg er onmiddellijk aan toe. De mens zal zijn weg zelf moeten gaan. De mens die er niet in staat is zichzelf te herkennen voor wat hij of zij is, die niet bereid is de waarheid die hij het besef op aanhangt, ook in de praktijk van zijn eigen herkende persoonlijkheid toe te passen, zal nooit iets bereiken. Alleen degene die getrouw is aan zijn ware persoonlijkheid, maar ook aan zijn ware innerlijke herkenning, zal in staat zijn datgene te doen wat Jezus hem gezegd heeft. Jezus, op wie dan ook, dat gaat niet om een naam, te herkennen als de weg en die weg zelfstandig te volgen. Daarmee kom ik in mijn laatste opmerking. Ze hebben van Jezus een EHBO gemaakt voor zondezuchtige mensen die met het snel verband der genade dan onmiddellijk alle euvelen weer opheffen. Een dergelijke Jezus kan ik mij niet voorstellen. Ik kan me wel een Jezus voorstellen. Die zegt, heb je me nodig? Ik wil je helpen. Maar jij zult het moeten zijn die die hulp zelf beseft zoals ze nodig is en zal brengen. Ik geloof niet dat een Jezus die, hoe moet ik dat zeggen, een soort firma tot vergeving van zonde heeft opgezet. Ik geloof dat Jezus eerder zegt, besef je zonde. En daardoor zijn ze je vergeven. Dat is iets waar je zelf in actief bent. Daarom geloof ik een goddelijke waarheid die langs vele wegen de mensheid bereikt. Een goddelijke waarheid die maar zelden gebruik maakt van goeroes. Al is het maar omdat deze vaak te zeer beperkt zijn. Zowel in hun werkingsbereik, werkingsmogelijkheden, als ook hun persoonlijke belichting. Maar ik geloof dat er een waarheid is, dat vele wegen steeds meer de mensen de wereld bereiken. Wie deze waarheid in zich kan aanvaarden en beleven, die vindt de weg. Wie de weg vindt, heeft alleen die weg nodig. En geen geleiders. Wie hard wil lopen, moet dat niet doen met behulp van krukken. Wie werkelijk verder wil komen, moet zich niet afhankelijk maken van het gezag van anderen. Maar moet de weg zien, zijn eigen mogelijkheden beseffen en hoe het gaat. Ik geloof dat de weg die ons op vele wijzen kosmisch in alle werelden wordt geopenbaard, uiteindelijk de weg is die behoort bij ons wezen. Wij kunnen slechts de weg gaan die is aangepast aan hetgeen wij zijn. Maar die weg moeten wij dan gaan uit eigen wil tot het uiterste van onze eigen kracht
slechts daar waar wij menigte corruptie, er is soms iemand die ons voor een ogenblik helpt.
Kruppel, dit is als vroeger bakkerskern in Amsterdam. Je kunt, al kost het moeite, bijna overal komen, maar een enkele brug kun je alleen maar nemen wanneer het een sleper is, of tenminste iemand die helpt met u. Die hulp krijgt van hier. Als u bereid is dat te aanvaarden, zal voor zichzelf een verantwoorde keuze kunnen maken. En wie dan even nadenkt, zal mijn inzicht kiezen voor het werkelijke leer van Jezus. En niet voor iemand die hem in ketenen legt om hem leer te leren hoe hij vrij moet zijn. Uit de commentaar.
Waar staan de grote meesters zoals Hilarion en Moria in relatie aan de ene kant tot Jezus en aan de andere kant goeroes?
Ze zijn geen goeroes. Laat ik het zo zeggen. De goeroe is de wegwijzer. Jezus en ook enkele andere grote, als Lucifer en zo, zijn wegen. En de grote meesters zijn de diensten onderhoudswerken. Zij onderhouden de mogelijkheid langs vele wegen datgene te bereiken wat de gewone mensen een gebrek aan beter in bij.
En Boeddha,
de Boeddha is iemand die ook een weg is en een weg door de Jezus. En wie zich bezighoudt met de leer van Boeddha, hoe dan deze door allerhand filosofieën nog meer werd verontreinigd dan de Rijn tegenwoordig bij u is, die zal ongetwijfeld begrijpen. Hier is een weg die op een andere wijze, maar ook met diezelfde onthechting, dus terzijde stel van ballast, hetzelfde mededoog, dezelfde mensenliefde zouden we kunnen zeggen, leert te gaan tot een bereiking waarin de dood overbodig is, zinloos is geworden, en de werkelijkheid het enige beleefbaar is het dood. Indien u mij wilt zeggen wat avatars zijn, kan ik u graag
beantwoorden. Krishna.
Oh, avatar.
Avatars.
Ja. Ja, avatar is namelijk woord eigenlijk, ja. Maar, een avatar is dus de aanduiding voor een zich manifesterende kracht. Deze manifesterende kracht kan een stoffelijke vorm aannemen, maar is niet in die stoffelijke vorm van het begin af menselijk gevoel. Je zou dus kunnen zeggen, een werkelijk avatar is nooit voortgekomen uit de moeder. Hij ontstaat. Wanneer we dan kijken naar de meester en boer, dan komen we tot de conclusie dat die over het algemeen wel degelijk ouders hebben gehad, soms grootouders, en dat ze heel vaak door de druk van deze familie juist, waaraan ze zich natuurlijk willen ontwortelen, tot de wijsgeren zijn geworden die ze zonder een dergelijke voortdurende druk op familierelaties misschien nooit waargemaakt zouden hebben. Dus dit is wel een groot verschil. Krishna is legende aangaande iets wat niet zonder meer zal ontstaan. De geboorte legende zegt ook, hij wordt gevonden, niet hij wordt geboren. Oké?
Krishna was dus geen
Krishna was een avatar, want zijn gestalte ontstond. En nu ligt het eraan dat je avatar dus definieert. Wanneer Jezus op dit ogenblik zonder gebeurtenissen op aarde zich manifesteerde, stopte de gebeurtenissen. En als een werkende kracht is hij avatar. Op het ogenblik dat hij echt geboren wordt, is hij dit niet. Is hij wel een meester.
Kunt u het volgen?
Dus hierbij is kennelijk het grote verschil. Een avatar leeft in vele werelden tegelijk, zelfs wanneer hij de stand aanneemt op één wereld. Maar een kracht die geboren wordt, de meester of de Boeddha is een Jezuïet of anders, die geboren wordt op aarde, kan een meester zijn, een hoogste ingewijde, kan de weergave zijn van vele andere werelden, maar is gebonden aan de menselijke wereld. Tot het ogenblik dat hij deze wereld. Dat is toch zo. Ja, waarschijnlijk weer verkeerd gezegd, want het blijft zo stil, maar ik heb toch de waarheid gezegd hoe het komt.